Goedemorgen, lieve mensen. Fijn jullie weer te mogen ontmoeten. Er werd net gerefereerd aan oude banden. Er is geen gemeente in het land met wie ik zulke oude en doorleefde banden heb. Al ben ik nu al 37 jaar Alphen uit. In 1975 werd de gemeente opgericht en ik was de eerste die toen in deze gemeente werd gedoopt. En heel veel mocht ik meemaken hier. Ik was hier getrouwd. En als ik me goed herinner, heb ik hier een van mijn allereerste preken gehouden. Dat was in 1981. Dus als ik even snel reken, dan ben ik al bijna 40 jaar onafgebroken aan het preken. Met tussenpozen, maar op deze plek. We zijn steeds teruggekomen, we hebben de band altijd gehouden. En dat is heel waardevol. Betekent heel veel. Ook voor mij en voor mijn vrouw. Ik wil graag met jullie nadenken over een gedeelte in Romeinen, Romeinen 3. Het gaat over rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt recht vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hierbij bewijst God dat hij rechtvaardig is. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kunnen we ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat de mens wordt vrijgesproken door te geloven en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook van de heidenen. Want er is maar één God en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Stellen wij door het geloven de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist. Ik kan maar een paar punten uit deze hele compacte tekst bespreken. Maar het thema is God doet recht. God doet recht. De laatste maanden gebeurde er heel veel. En het bijzondere is dat ik ook door de omstandigheden iets minder heb gesproken. Wat meer op mezelf teruggeworpen werd, dat herkent u misschien. En dan gaan teksten tot je spreken. En het is juist deze tekst geweest die vrij intens tot mij heeft gesproken. Die mij intens raakte in het licht van de dingen die ik zie. Want wat zijn het voor dingen? Wat kenmerkt ons leven? Een paar weken geleden werd er een uitspraak gedaan op televisie. Dat ging over deze eeuw. En er werd gezegd, deze eeuw is de eeuw van de wraak. De eeuw van de wraak. Wat betekent dat? Dat betekent dat je onderdrukt bent op allerlei manieren en dat je uiteindelijk je recht wil nemen, je recht wil pakken. En dat is natuurlijk op allerlei manieren naar ons toegekomen. We zitten met de ellende van de corona, heel naar. Maar die ellende geeft een bepaalde vorm van intens leven, levert dat op. En meer irritatie en meer spanning. Het versterkt dingen in mijn beleving. Als ik praat over het zoeken naar recht, dan hoef ik niet te veel uit te leggen. We weten wat er speelt. We weten wat er speelt rond de Black Lives Matter beweging. Het zoeken van recht op allerlei manieren. Het ontdekken dat er heel veel onrecht is gebeurd, waardoor je niet tot jezelf kon komen, waardoor je jezelf niet kon realiseren, waardoor je niet tot je recht kwam. Dat gebeurt. En we zien dat dit een thema is wat heel algemeen is, wat veel voorkomt. Want het zoeken naar recht, doe mij recht, dat is een thema dat eigenlijk door ons eigen leven heen trekt. Het is een thema dat te maken heeft met de pijn van ons leven, met de trauma's, met de wonden, het verdriet wat je meemaakt. We hebben dat allemaal, dat we niet zijn wie we mogen zijn, dat het leven ons remt, dat we niet die kansen krijgen die we krijgen, dat mensen ons pijn hebben gedaan. Dat zijn stukken realiteit, dat er onderdrukking is geweest. En dat kan zijn die nare opvoeding die je hebt meegemaakt. Dat kan zijn de werkelijkheid van je eigen opvoeding, waarin je niet werd gekend, niet werd gehoord. Dat kan zijn dat je in relaties hebt gestaan waarin ongelooflijk veel pijn was, waarin jou geen recht gedaan werd. Dat kan zijn dat je in je leven te maken hebt gehad met conflicten, waarin je opzij werd geschoven, het kan in je werk zijn, waarin je geen recht werd gedaan. Wie doet mij recht? En dat is een schreeuw die je kunt ervaren in je hart, in je leven. Dat zien we nu wereldwijd, dat zien we nu in ons land. En dat kunnen we zien in ons eigen persoonlijke leven. Namelijk dat wij verlangen naar recht. En dat recht komt niet. En we voelen de pijn, de wonden. De wonden van vroeger. We voelen die pijn en we roepen het uit. Wie doet mij recht? Wie doet mij recht? Een hele diepe thematiek. En het is een thematiek die niet ver afstaat van de Bijbel zelf. De Bijbel gaat over die vragen naar rechtvaardigheid. Het is ervan doortrokken, de psalmen, het boek Jesaja, de profeten. En ik denk vooral ook een boek als Job, dat indrukwekkende verhaal over een mens die onrecht wordt aangedaan. En die geen kant op kan. En die schreeuwt, die roept tot God, doe me recht. En God zwijgt. God hoort niet. Hij daagt God uit tot een rechtsgeding. Doe me recht, God. Antwoord, leg uit. En God antwoordt niet. De grote zoektocht naar rechtvaardigheid, naar Gods recht. Doe mij recht. Wie doet me recht? De pijn van het leven. Job is beeld van het bestaan wat wij kennen. En gelijktijdig is de Bijbel ook het verhaal dat vertelt over rechtvaardiging. Job wordt uiteindelijk recht gedaan. En het is het verhaal van het Oude Testament over mensen die geen recht wordt gedaan. Het is het verhaal van de wees, de weduwe, de vreemdeling. De mens die geen sociaal vangnet heeft. Die in de hoek zit waar de klappen vallen. De mens die pijn ervaart. Wie doet me recht? En dan wordt er gezegd, God is de God die jouw recht wil doen. En tot de koning wordt gezegd, heb oog voor wees en weduwe. Doe zoals ik wil. We hebben oog, doe recht aan wie geen recht kan winden, omdat hij gewoon het geld niet heeft. Die geen kant meer op kan. Doe recht, God. Dat is de hartekreet. De hartekreet van de schrift die door de hele Bijbel heen loopt. Mensen zoeken recht. Heel veel over te zeggen. Maar er is ook in dat zoeken naar recht een schaduwkant. Want als wij leven in de eeuw van de wraak, dan lopen we ook het risico dat we over grenzen heen gaan. Dat we het recht willen pakken. En daarmee de ander missen en niet zien. Dat zien wij onmiskenbaar. In de Bijbel. De verhalen aan het begin, Adam en Eva. Je wilt jezelf manifesteren, maar dan ten koste van de ander, God, de naaste. Je wilt jezelf manifesteren. Het leidt tot de bloeddorstigheid van mensen als Lamech in Genesis 4. De bloeddorstigheid en de hoogmoed die we lezen, waarvan we lezen bij de torenbouw van Babel. Er is bloeddorstigheid. En dat is het grote probleem van onze zoektocht naar recht. Het zoektocht naar recht. En de Romeinenbrief spreekt over het zoeken naar rechtvaardigheid. Het zoeken naar zuiverheid onder de heidenen. De Bijbel spreekt ervan. En we lezen dat dit leidt tot het niet zien van de ander. En dan komt het grote woord uit de Romeinenbrief. Het grote woord in de Romeinenbrief is zonde. Zonde betekent de ander niet zien. Geen bewogenheid hebben voor die ander. Een van de dingen die ik heb geleerd in deze gemeente in de allereerste jaren was van Andries Visser. Een van de oprichters van deze gemeente. Hij is nu de grote kenner van de filosoof Kierkegaard. En die zei, wat is zonde? Die heeft hij me geleerd, dat is wat je de ander doet. Nou, wat doen we de ander? Om onszelf te manifesteren, ongebreideld, de ander wegdrukken. Dat triggert mij eigenlijk ook enorm als ik zie wat er nu in onze grote steden gebeurt. De rellen. Mensen die zich willen manifesteren. En er zijn redenen voor. Maar daarmee de ander, het bezit van de ander niet zien. Dat zien we. Moeten we dan enorm ons best doen om goed te leven? In de Romeinenbrief, de brief aan Rome, spreekt ook de apostel Paulus tot de Joden, die ook in die vroege kerk waren. Die hele oude kerk in Rome. En die hadden de wet, een manier om goed te doen. En die goedheid te etaleren. Er is iets heel vervelends met goed doen. Paulus zegt, of je nou Jood bent of heiden, besneden of onbesneden, we hebben allemaal gezondigd. We zien op allerlei manieren de naaste niet. En wat zie ik dan voor ogen? Ik zie de ellende van de kerk. De ellende van het feit dat mensen de Bijbel hebben, de wet hebben, de beste wet die je kan bedenken, en hem toch misbruiken. Woorden van liefde spreken, maar daar op een hele subtiele manier zich daarmee boven anderen kunnen verheffen. Dat kan met de beste wet worden gemanipuleerd. Waarom? Omdat we zo bezig zijn met die krampachtige zelfhandhaving, die manifestatie van onszelf. Wij moeten er zijn, wij moeten ons manifesteren. Dus Paulus zegt het, alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods. Als ik denk aan de laatste maanden, wat zo bij me binnenkwam, en wat nu nog steeds bij me binnenkwam, dan zie ik een menigte die in opstand komt. En ik zie een ongebreideld pakken van recht. En het niet zien van de ander. En dan zeg ik, ja, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Iedere cultuur. Niet alleen de westerse cultuur heeft gezondigd. Ja, de westerse cultuur heeft gruwelijk gezondigd. Laat ik daar duidelijk over zijn. Maar ook andere culturen. Daarvoor heb ik genoeg historisch besef. Dat is de werkelijkheid waarin we leven. Dat de mens zijn grenzen overgaat en zijn grenzen niet in acht neemt. Recht zoeken uit eigen kracht, het werkt niet. De wet is geen probaat middel om echt te veranderen. En de apostel Paulus, die zegt iets tegen allerlei mensen die zoeken naar hun recht. Die pijn voelen, die zich willen manifesteren. Die iets van vrijheid willen ervaren en niet meer die willen worstelen met die pijn, met dat onrecht wat hem verteert, Hij zegt, de wet is geen middel en zonder wet is ook geen middel. Besneden zijn is geen middel en niet besneden zijn is geen middel. De wereld is aan zichzelf overgeleverd en gaat aan zichzelf kapot. Dat moeten we heel eerlijk tegen elkaar zeggen. Dat het niet goed gaat met de wereld. Wat is dan het middel? Eigenlijk is de hele Romeinenbrief draait om één simpele zin. Het geloof in Jezus Christus. Daardoor ben je gerechtvaardigd. Dus niet werken de wet, zegt Paulus. Geloof in Jezus Christus. En dan krijg je recht en dan gebruikt hij een bijzonder woord, op verschillende manieren vertaald, maar komt hierop neer gratis recht. Gratis recht. De sfeer van de pro deo advocaat die ook recht geeft. Gratis recht, daar gaat het om. Hoe? Niet doordat je het zelf doet, nee, doordat je gewoon vertrouwt op Jezus. Want Jezus geeft recht. Jezus geeft recht aan een mens die gewoon zit in de hoek waar de klappen vallen. Ik denk heel concreet aan een mens die, waarbij je niet eens zozeer zonde of zo ziet. Misschien wel raar gedrag heeft vertoond. Maar ik denk aan Maria van Magdala, waarvan de Bijbel zegt dat ze bezeten was met van 7 demonen. Helemaal vast, vreemd gedrag, in de hoek gezet. En verlangend naar leven, maar geen leven krijgen. Demonisch vast, geketend, in de hoek, niet serieus genomen. En Jezus komt en Jezus maakt haar vrij. En dat is een voorbeeld van wat het vertrouwen in Jezus is. Wie Jezus is. De mens in de groot. De mens die niet vrij is. En verlangt naar rechtvaardigheid. En verlangt naar vrijheid. Daaraan wordt recht gedaan. Maar niet alleen maar die mens die er niks aan kan doen. Het gaat verder, de verhalen van Jezus. Denk dan aan die man die het zo verknold had. Zacchaeus. Die zoveel mensen had opgelicht. En had gecollaboreerd en niet werd geteld. En die zich niet durfde te vertonen aan Jezus. En zich verscholen in de vijgenboom bij Jericho. En Jezus zegt, ik wil bij jou in je huis zijn. En Jezus neemt hem aan. Jezus doet hem recht, gratis voor niks. Omdat hij naar hem verlangt. Schaamrood. Hij verlangt naar Jezus. Jezus doet recht aan de mens die geen kant op kan. Jezus doet recht aan de grootste zondaar. Dat is het verhaal. En we lezen in de verhalen, in de Romeinenbrief steeds weer. Het is voor niks. Gerechtvaardigd als je maar je vertrouwen op Jezus stelt. Dan word je een kind van God. Word je vrij, word je een nieuw mens. Word je bevrijd. Dat is het verhaal. Het verhaal van Jezus. We hebben het niet gezongen, maar wat heel erg op mij afkomt, is het lied Amazing Grace. Bekend Engels lied, geschreven door John Newton. Een paar jaar geleden op indrukwekkende wijze verwoord door Barack Obama. En Amazing Grace is een lied gedicht door John Newton. Hij was een slavenhandelaar. Een man die gewetenloos tienduizenden slaven had vervoerd en in de dood had gejaagd in feite. Alle recht had ontnomen. En iets kwam bij hem binnen. En hij hoorde van de liefde van God en wat er verder gebeurt straks. Hij werd geraakt. En hij bekeerde zich. En hij veranderde. Hij werd tot een abolitionist. Iemand die voorstander was van de afschaffing van de slavernij. En hij dichtte dat lied. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Hij dichtte dat. Dat was zijn leven. Verrassende, verbazingwekkende genade. Dat is geen zoet lied, maar het is iets wat raakt in zijn leven. That saved a wretch like me. Jezus, ik snap er niks van. Maar Jezus maakt mij vrij, gratis voor niks. En dat is het verhaal. Gerechtvaardigd. Mij wordt recht gedaan terwijl ik het niet heb verdiend. Ik, de minste van de zondaren. Ik ben zo schurk. dat is iets wat mij ongelooflijk raakt. Ongelooflijk raakt. En bij een slagpartij, in een kerk, racistische daad, zong Barack Obama dit lied. En dat heeft een context. Dat mag je weten. Ik mag zijn voor God. Ik ben aanvaard door God. Ik ben zijn kind. Zijn eigendom. En de Geest wil je helpen om je dat steeds weer in gedachten te brengen. Er is een Heer die ondanks mijn zonde, ondanks mijn pijn, voor me bidt, voor me pleit, voor me vecht. Indrukwekkend. En dit raakt. Paulus maakt het ook heel concreet. Hij zegt eerst in hoofdstuk 6, het moet iets betekenen in je leven. Mijn dooptekst was ook, we zijn in zijn dood gedoopt en opgestaan. Dat was dezelfde Andries Visser die erover sprak, waar ik net over had. Die zegt, ja, er gaat iets nieuws beginnen. Wat het nieuwe is, is dat wij iets van die genade die God kent, concreet gaan maken. De ander recht gaan doen aan de ander. Dat is het nieuwe leven, waar de Geest je in helpt. En dan moet u thuis lezen na hoofdstuk 12. Een soort huiswerk. Na hoofdstuk 12. En dan gaat het over wat het concreet betekent als je geraakt bent door die genade van God. En dan ga je dat ook aan een ander uitdelen. Dan ga je je lichamen stellen tot een levend, heilig, goden, welgevallig offer voor God. Dan verlang je ernaar die ander recht te doen. En dan gaat het steeds om die thematiek van mensen die in de kerk zich willen manifesteren. Dat gebeurt helaas continu in de kerk. Mensen die haantjes zijn. En Paulus zegt, ken je die genade van God? Heb ruimte voor de zwakken. Wees de minste. Dat lees je continu. Wees de minste, heb oog voor elkaar. En doe de ander recht, zie de ander. Als je gerechtvaardigd bent, als jouw recht is gedaan, doe ook de ander recht. En dat is het schitterende van die beweging rond John Newton, waar ik het net even over had. Die heeft iets losgemaakt. Want die inspireerde de politicus, Wilbert Wilberforce. Einde van de 18e eeuw. Een prachtige film, Amazing Grace. Moet u eens kijken, als u die kunt vinden. Amazing Grace, die man kwam tot geloof. En John Newton had een enorme invloed op hem. De bekeerde schurk. En Wilberforce was mede ook onder andere invloeden, was degene die vocht voor de afschaffing van de slavernij. En Engeland was het eerste land waar het werd afgeschaft. 50, 60 jaar voor Nederland ongeveer. Gegrepen, geïnspireerd door het evangelie, door het verhaal van Paulus, door het verhaal van Jezus, die recht doet. Daarom doe jij ook recht. Huiswerk. Samenvatten. God doet je recht. Daar beginnen we mee. Nummer 1. God doet jou recht. En als je zit te luisteren, zul je misschien zeggen, maar je kent me niet. Je moest weten wat voor pak ik me meedraag. Hoe pijn ik heb. Ik heb meegemaakt. Mijn hele leven is één bonk onrecht. Gruwelijk, gruwelijk. Het verhaal wat ik jou mag vertellen is dat God jou recht doet. Gratis, voor niks. Dat God jou een vol leven wil geven, vrede in je hart, eeuwig leven. God wil je dat geven. Kom met je pijn, kom met je moeite. En dat betekent helemaal niet dat alle problemen daarmee opgelost zijn. Nee, het kan best zijn dat je heel lang die pijn blijft voelen. En dan zeg ik tegen de broeders en zusters, heb jij geduld? Doe je recht aan diegene die worstelt? Heb je geduld om met hem op te trekken? Als je hem niet snapt, op een zuivere manier zoals Jezus dat doet, heb je geduld om genade te geven? Of vind je maar een beetje raar, of haar, of hem, of wie ook? Doe je recht. En dan komt de beweging van vernieuwing, van verandering. De gemeente kenmerkt zich door een beweging die recht wil doen. De genade van God wil uitdelen. Laatste voorbeeld wat nu bij me opkomt. Is een voorbeeld van iemand die ik in mijn derde gemeente, die ik mocht dienen, heb gekend. Een vrouw, net vorige week de Indië-herdenkingen gehad, deze week ook. Een bijzonder iemand was het. En zij had in de Jappenkampen gezeten, gruwelijk. Ik zal nooit vergeten dat ze me vertelde, ik hoorde het pas weer op het nieuws, dat ze vertelde dat ze een hekel had aan stijfsel. Waarom? Ze moest gewoon elke dag stijfselpap eten als kind. Voor een groot deel was haar leven kapot. En die wonden droeg ze mee. Ik wil er geen afgepast succesverhaal van maken, want ze had die bij wonden. Ze is nu bij de Heer, maar ik heb veel met haar gepraat. Maar wat ik nooit zal vergeten is dat zij zei, er is een moment in mijn leven geweest waarop de gratis liefde van God voor zondaren zo bij me binnenkwam. Dat ik besloot alleen nog maar te gaan naar plekken waar Japanners komen. Vakantie. Ze had stapels Japanse traktaten. In Zwitserland, vooral waar ze Japanners kwamen. En ze evangeliseerden onder Japanners. Het gaat niet altijd bij iedereen op dezelfde manier. Maar bij haar gebeurde iets. En ik denk dat dat iets is van wat Paulus laat zien en waar Jezus over spreekt. Gratis ontvangen, vernieuwd. En dan ga je uitdelen. Ga je uitdelen. En leer je lief te hebben. Te vertellen van die grote liefde van Jezus. Dat doe je in de gemeente. En dat mag je op andere manieren doen. Zijn liefde is zo groot. En als je nog wat concreter wil hebben, huiswerk na hoofdstuk 12. Lees eens goed door wat God van u vraagt en waartoe God u roept. Doe recht en weet dat u gratis recht gedaan wordt. Geprezen zij zijn naam. Amen.
Amazing Grace.
How sweet the sound.
It saved.
An alcoholic.
Failure.
Agnostic.
Partier.
Liar.
Drug addict.
A wretch.
Like me.
I once was
broken.
Resentful.
Helpless.
Depressed.
Out of control.
Abandoned.
Selfish.
Self-destructive.
Angry.
Confused.
Just lost.
But now,
I'm sober,
happy,
peaceful,
grateful,
free,
alive,
forgiven,
I'm found.
I was blind,
to God,
to faith,
to love,
pero ahora yo veo.
I see that I matter.
I see past my problems.
I see my Savior.
I see grace.
Amazing grace.
'Twas grace that